Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dames en heren, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoofdslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik wel heb opgenomen vorige week in die archiefkast op de redactie van de Volkskrant met een man die in alles, vind ik, uitstraalt dat hij enigszins gebukt gaat onder het leven, maar ook terugvecht. En dat doet hij met zijn kunst, met de vele, vele liedjes en de vele, vele platen die hij al heeft gemaakt, waarin hij zijn hele ziel en zaligheid legt, waarin hij alles van zich afzingt wat erin zit en wat eruit moet, wat hij om zich heen ziet, wat hij in zichzelf voelt, zijn eigen leven, alles om zich heen. Het is een troubadour in de zuiverste zin van het woord. Luister naar mijn interview met de enige echte Alex Roeka. Alex,
ja.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoe was je dag tot nu toe?
Ik dacht dat je mij een hand wilde
geven. Ik wil je ook graag een hand geven, Alex. Ik wilde eigenlijk de microfoon naar je toe duwen, want je bent een achteroverzitter, zie ik.
Ik wil
dat de microfoons lekker dicht bij de monden hebben.
Ja, is goed.
Ja. Wat vind je van microfoons eigenlijk?
Ja, op het podium vind ik het wel een prettige aanwezigheid.
Ja. Ja,
je klemt je eraan vast. Hè.
Ja.
Er zijn ook al heel wat artiesten geweest die dankzij de standaard en de microfoon niet gevallen zijn. Hè.
Ja, zeker. En die ze ook inderdaad als een soort object hebben gebruikt om, ja, om zichzelf een pose te geven ook.
Ja, dat kan ook nog.
Ja, Freddie Mercury had er eentje wat die gewoon alleen maar een stok was. Hè. Die had een soort microfoon met een stok eraan.
Ah ja.
Ja.
Ja,
ja. Ja.
Ik las net dat de overleden zanger van de Pogues,
Shane McGowan,
ook bij zijn laatste optredens zich krampachtig aan de microfoon standaard vasthield om niet om te vallen.
Ja, het is ook een soort laatste redding misschien. Ja, hoe voel jij je eigenlijk als je op het toneel staat, Alex?
Naarmate het optreden vordert, steeds beter.
Ja?
Ja.
Maar je vindt het begin altijd moeilijk?
Ja, je moet even inkomen. Je moet in de flow komen. En, en als het dan goed gaat, ja, dan is het gewoon de plek waar je moet zijn. Voor mij.
Ja.
Ja, dan voel ik me ontzettend goed.
Wanneer ontdekte je dat het de plek is waar je moet zijn?
Misschien is dat eigenlijk wel sinds deze tour.
Echt waar?
Ja. Ja, dat ik nu eigenlijk op een of andere manier het gevoel heb van god, dit is een goed programma, dit zit goed in elkaar, dit loopt, het publiek is enthousiast en dan word je zo meegenomen door een flow.
Ik wil niet onbeleefd zijn aan Alex, maar oud ben je?
Doe maar rustig.
Hoe oud ben je?
Heel oud. Heel oud. 78. Dus ik loop al tegen de 80.
Ja. En dit is het moment dat je ontdekt dat het toneel of het podium de plek is waar je misschien moet zijn.
Nou, dat heb ik wel altijd gevoeld, maar de euforie en de, soms bijna de extase, die ervaar ik eigenlijk pas sinds deze tour in hevige mate.
Ja, dus het was eigenlijk zo dat je wist dat het de plek was waar je moest zijn, maar de echte bevrediging, die was nog nooit gekomen.
Nee, ik wist niet dat het de plek was waar ik moest zijn. Ik had het nooit gedacht dat ik daar terecht zou komen. Ik ben eigenlijk als kind was ik eigenlijk een verlegen mannetje. Angstig mannetje dat zich graag terugtrok. Thuis in de kelder of op kleine kamertjes. En later in mijn studententijd heb ik me ook teruggetrokken op zolderkamers. Maar ik heb altijd wel die neiging gehad me terug te trekken. Vanuit een soort angst of schaamte, ik weet het niet. En op een gegeven moment kon ik eigenlijk niet anders meer dan het toneel opgaan, de planken opgaan. Omdat er in mijn leven eigenlijk niks meer was waar ik me nog mezelf in kwijt kon. Dus ik ben eigenlijk met de moed der wanhoop, en ik herinner me dat dat ook letterlijk was, het podium opgestapt. In Amsterdam-Zuid was destijds een soort manifestatie, één keer in een paar weken of zo. Die heette Miskend Talent. Ik voelde me absoluut geen miskend talent. Want ik zie me zelfs niet als een talent. En miskend was ik ook helemaal niet.
Je voelde je nog miskend,
maar ik denk, ik heb een paar nummertjes. Ik ga daar eens naartoe. En man, ze zeggen wel eens met knikkende knieën, maar het was letterlijk met knikkende knieën. Mijn knieën knikten gewoon.
Je kon bijna niet rechtop
staan. Nee, het was op een bepaalde manier wel een openbaring, want er stond een bandje achter mij en die speelden meteen die nummers mee zonder dat ze ze ooit gehoord hadden. En het publiek begon om meer te roepen, na 2 of 3 nummers. Ja, toen ontdekte ik eigenlijk wel iets, dat theater, dat op de planken staan. Dus ja, met de moed der wanhoop ben ik er eigenlijk, omdat ik eigenlijk niks meer had als alleen dat nog, ben ik daar op terecht gekomen.
Hey, en Alex, nog even vanaf het begin, want je zei dat je als van jongs af aan als kind al de behoefte had om jezelf terug te trekken.
Ja.
Om op een zolderkamertje te gaan zitten en je eigenlijk af te sluiten van de wereld.
Ja.
En je zei dat was uit angst of uit schaamte, ik weet het niet, zoiets zei je.
Ja, je weet natuurlijk nooit wat je motieven zijn in je vroege jeugd als kind zijnde. Maar er is iets in mij geweest waardoor ik eigenlijk toch wel min of meer een angstig kind was.
En als je...
Maar dat is niet helemaal, er zit een hele gekke kant aan. Ik was ook roekeloos. Wij gingen in Ravenstein, waar ik dan geboren ben en de vroegste jeugd heb doorgebracht, gingen wij heel veel de velden in, vuurtjes stoken, hazen stropen. Ik was ergens ook een roekeloos avontuurlijk kind.
Mm-hmm.
Maar die andere kant had ik ook, dat ik me heel graag terugtrok uit een soort, ik weet nog steeds niet precies wat het is. Ik heb het nog steeds. Ik trek me heel graag terug in kelders of souterrains.
En als je zegt angst of schaamte, weet je waarvoor het angst is of waarvoor de schaamte is?
Ja, dat ik niet genoeg ben. Dat ik niet voldoende ben. Dat is het eigenlijk. En als je je terugtrekt in je kamertje of in je keldertje, dan ben je je eigen god, je eigen koning.
Ja.
Maar zodra je dat verlaat, krijg je te maken met mensen.
Ja, tot wie je moet verhouden.
En dan faal je, per definitie iedereen. En dat gezien in het licht van mijn katholieke opvoeding, waar volmaaktheid en zuiverheid, waarheid een hele grote rol speelden, deugde ik eigenlijk nooit. En in die kamertjes, ja, daar was ik heilig, zal ik maar zeggen.
Ja, ja. Heb je het gevoel dat dat met je katholieke opvoeding te maken heeft?
Ja,
dat gevoel van zondigheid en
heel
schuld?
Heel sterk. Ja. Ja, wij zijn vanaf het begin geïndoctrineerd met de noties van goed en kwaad. Van onzuiverheid en zuiverheid. Van hel en hemel. Ja, dat is er gewoon in gepompt. Als kind, dat is die reinste hersenspoeling.
Vertel eens over het gezin waarin je opgroeide, Alex.
Ja, in Ravenstein, een echt katholiek gezin.
Ja.
Ja, mijn vader was notaris, mijn moeder was huisvrouw. Ze hebben 6 kinderen gekregen. 7 eigenlijk, maar eentje is vrij vroeg overleden. 6 kinderen, 3 jongens, 3 meisjes. Dus ja, het kon allemaal niet mooier. De Roomse droom, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dat was ons gezin. En wij zijn ook heel lang een gelukkig gezin geweest, volgens mij. Echt een gelukkig gezin. Mijn vader verdiende in de naoorlogsjaren behoorlijk geld. Mijn moeder was een mooie vrouw die gewaardeerd werd in Ravenstein, omdat ze ook veel sociaal werk deed. En de kinderen deden het eigenlijk allemaal goed. Er zat geen ongelukkig kind bij of zo. En we konden allemaal leren, weet je wel. Dat ging gewoon goed.
Hoeveelste was jij in de rij?
De derde. Ja.
Dus ongeveer in het midden zat je.
Ja.
En je zei, is daar een knak geweest in het geluk van dat gezin?
Ja, die 60er jaren. De 60er jaren. Toen wij, laten we zeggen, 17, 18, toen wij gingen studeren.
Mm-hmm.
Toen kwamen wij in aanraking met andere dingen als die wij thuis hadden meegekregen. Dat betekent vooral eigenlijk, God bestaat niet. Wij geloven niet in God. Ik geloof niet in God. Nou, dat gaf wel een enorme conflict natuurlijk en teleurstelling en verdriet bij mijn ouders. Daarnaast, in de 60 jaren kwamen er allerlei nieuwe ideeën naar voren. Die zich vooral uiten in bijvoorbeeld een blad als Vrij Nederland. Die zich uiten in de muziek. Nou, daar gingen wij mee. Of ik dan ging daar echt wel vooral op mee.
Ja.
En dat heeft tot conflicten geleid bij ons in de
familie. En verdriet?
Bij mijn ouders, ik denk het wel. Bovendien gingen wij allemaal studeren. Maar geen van ons eigenlijk, althans de meeste van ons, dus hebben helemaal met die studie niks gedaan. Dus dat was voor mijn ouders eigenlijk ook een grote teleurstelling. Daarnaast.
Tussendoor, Alex. Is het levenspad van jouw broers en zussen te vergelijken met jouw levenspad?
Van mijn oudste broer niet. Mijn oudste broer heeft een pad gevolgd eigenlijk een totaal uitgestippeld pad, wat helemaal in de lijn lag van mijn ouders.
Is hij ook notaris geworden?
Ja, hij is notaris geworden. Hij is nog meer geworden dan dat. Hij is hoogleraar geworden. Hij heeft een heel succesvol leven gehad. Heeft hij eigenlijk nog steeds. Maar dat is eigenlijk de enige die het oude klassieke Rooms-Katholieke pad vanuit ons gezin heeft gevolgd. En dat ook heel goed heeft gedaan.
Ja.
Maar wij,
de rest,
hebben ons eigenlijk tegen hem afgezet. En hij is net 80 geworden. We hebben zijn 80ste verjaardag gevierd. En ik heb een kleine toespraak gehouden waarin ik zeg, waar ik hem eigenlijk bedank. Ik zeg, dankzij jou zijn wij geworden, wij, mijn zusje en mijn broer en ik, die we nu zijn. Wij hebben ons tegen hem afgezet.
Ja.
En hebben daarmee onze identiteit scherp geslepen.
Ja.
Eigenlijk, door ons tegen hem af te zetten.
Je zegt mijn zusje en mijn broer en ik, dat zijn er drie.
Ja.
Terwijl er nog 5 broers en zussen na die oudste kwam. Dus er zijn er nog 2.
Mijn oudste zus is overleden tijdens het vliegtuigongeluk op Tenerife. Waar de 2 bonen op elkaar zijn geklapt. Precies. En mijn jongste zus...
De jaren 80 was dat, hè?
Ja, eind jaren 70.
Eind jaren 70, ja.
En mijn jongste zus heeft een vrij, toch wel, laten we zeggen... die is niet zo enorm in protest gegaan zoals ik en mijn zus.
Die is niet zo, die heeft niet dat perfecte pad van jouw oudste broer geleid. Maar ze is ook niet obstinaat geweest. Zoals, maar er waren er 3. Jij en je broer en je zus.
Ja.
En jullie waren, zal ik maar zeggen, de rebellen van het gezin.
Ja, dat zou jij kunnen zeggen. Dus ik denk dat dat met mij begonnen is. Omdat ik vooral degene was die heel erg gegrepen ben in mijn kostschooltijd door de popmuziek. Dat is begonnen met Little Richard. Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, wist ik bij God niet...
Little Richard is ook de oerknal van de pop.
Ja, dat is echt de oerknal van de pop. Maar ook de oerknal in mijn ziel. Dat was echt een oerknal in mijn ziel. Toen kwam alles op losse schroeven te staan.
Wanneer hoorde je hem voor het eerst?
Ja, wanneer moet ik hem gehoord hebben? Dat was ik vrij jong, hoor. Dat was nog op kostschool. Dus ik ben als 11 misschien, dat is in de 50er jaren geweest. 56, 57.
Ja.
Ik weet niet wanneer dat precies uitkwam, dat Long Tall Sally.
Ja, het was Long Tall Sally wat je
toen Fruity, maar toen de Fruity had ik... Ja, het was Long Tall Sally. Ja, dat was dat bij ons op kostschool, een jongen uit Den Haag. En na de vakantie bracht hij die platen mee.
Ja.
Ja, dat waren er van die grote, weet je wel, die 78 tourplaat. En die begon hij te draaien daar in de recreatiezaal. Nou ja, ik wist niet wat ik hoorde, man. Ah joh, en nog hè, als ik het hoor. Ik vind het zo verschrikkelijk goed wat die man doet. En het is een ongelofelijke figuur, die Little Richard. Daar is het eigenlijk mee begonnen. En dan daarnaast ook nog de poëzie van Paul van Ostaaien, van Martiens Nijhoff en zo. Weet je, die gedichten die werden behandeld bij ons in de Nederlandse les door een interessante Nederlandse leraar.
Ja.
Leraar Nederlands.
Ja,
ja dat heeft mij wel heel erg gevormd.
Ja, en het grappige is, je praat erover alsof het een bevrijding is, maar alsof het ook een soort schuld is die je op je geladen hebt toen.
Nee, zo voel ik het niet.
Nee, zo voelt het helemaal niet.
Nee, ik voel het niet als een
schuld. Maar het is wel de knik in het geluk van het gezin geweest.
Ja, dat mijn ouders merkten, ze gaan een kant op die wij eigenlijk niet willen.
Ja.
Mijn moeder was heel klassiek, katholiek, gelovig. En mijn vader in mindere mate, maar die hield ook wel heel erg vast aan het ouderwetse gezinsidee. En carrière, wat je moest doen met je leven. Dat stond wel vast.
Ja. Maar je bent een jongen of een man die, zal maar zeggen, van nature geïnjecteerd is met angst en schaamte. Dat zijn gewoon emoties die jij vlak onder de oppervlakte liggen bij jou.
Schuld vooral ook.
Schuld ook?
Ja.
Ja. Dus dat moet je toch ook gevoeld hebben toen je die revolutie van Little Richard voelde in je lichaam. Moet je daar toch ook schuld over gevoeld hebben?
God, nee. Ik kan me niet herinneren dat ik daar schuld over gevoeld heb. Nee, integendeel. Daar opende zich een deur naar een leven en een wereld die ik blijkbaar ook in me had.
Ja,
die heel diep in mij zat.
Ja.
Een verlangen naar, wat is het als je op kostschool zit? Seks, weet je wel. Ja, het is eigenlijk seks. He, wat Little Richard, Little Richard doet
is gesublimeerde seks.
Ja, dat is echt seks.
Ja.
En ja, dat sprak ons als kostschooljongens natuurlijk enorm aan. Want wij hunkerden als pubers daar tussen die muren, he, natuurlijk. En dat gaf een bevrijdiging, maar dat gaf ook een soort, je zag ook de verleidelijkheid van het verboden leven.
Mm-hmm.
Hè? En als tegenwicht tegen die zoetsappige katholieke wereld, weet je.
Ja.
Dat begon toen wel te spelen, ja.
Is, zou ik zeggen, het moment dat je Little Richard hoorde ook het moment dat je misschien van je geloof viel? Was dat al gebeurd?
Nee.
Of kwam dat daarna?
Nee, ik bleef op een manier nog wel in God geloven. Nee, dat is eigenlijk...
Richard, die trouwens als geen ander heeft geworsteld met de seks en het geloof tegenover elkaar. Hè?
Ja, dat klopt. Ja. Die is zelfs nog dominee geworden.
Zeker.
Omdat hij zijn schuld af wilde lossen of zo. Maar later is hij toch
en
ook...
En een uitbundige homoseksueel tegelijkertijd.
Ja. En tegelijkertijd. En daarna, maar toch weer op het goede pad teruggekomen, zou je kunnen zeggen, of het slechte pad.
En er weer vanaf gedwaald.
Ja.
Dat is een goed en slecht pad van met elkaar afwisselend geweest. Ja. De hele tijd in zijn leven.
Ja.
Weet je nog wanneer je van je geloof bent gevallen, Alex?
Ja, eigenlijk in mijn studententijd. Ik studeerde psychologie en filosofie, had ik als bijvak.
Mm-hmm.
En ik las een boek van Cornelis Verhoeven. Dat is een professor filosofie. Ook een oude katholiek, maar hij is zelfs aan de Universiteit van Amsterdam nog professor filosofie geweest. Die heeft een boek geschreven dat heet Rondom de Leegte.
Mm-hmm.
Rondom de Leegte. En dat heeft een heel diepe indruk op mij gemaakt. De kern van zijn verhaal is eigenlijk, we weten het niet. En we zwerven met onze ideeën en onze gedachten rond een zwart gat.
Ja.
En heel veel mensen vullen dat in met God.
Ja.
Maar dat is maar een verzinsel. Wij blijven altijd rond die leegte. Dat is een fantastische titel, Rondom de Leegte.
Ja.
En ja, dat is voor mij wel inzichtelijk geweest in de zin van, ja nee, die God die bestaat niet. Dat is een sprookje. Dat is een sprookje. En ja, nee, sindsdien heb ik ook nooit meer in geloofd. Ik geloof er ook nooit helemaal.
Wat vind jij nu? Nu je bijna 80 bent, van dat sprookje. Het heeft ook weer wel wat, vind ik, dat mensen de uitweg hebben gekozen voor die leegte om daar maar gewoon een sprookje voor te verzinnen.
Ja, het is enerzijds laf.
Ja, jij hebt er meer onder geleden dan ik waarschijnlijk. Jij bent er meer door...
Ja, ik vind het laf. Je vastklampen aan zoiets, terwijl het is niet de waarheid. De waarheid is de leegte, de waarheid is het niets. De waarheid is de beangstigende vrijheid. En dat moet je onder ogen durven zien en daarvan uit durven gaan.
Dat je uit niks komt en dat je er weer naar terug gaat.
Ja, dat ook. Ja. Dat hangt ermee samen. En dat je eigenlijk uit een soort lafheid of onmacht je vastklampt aan een God die niet bestaat. Nee, ik ben niet jaloers op die mensen. Nee, absoluut niet.
Nee, je vindt ook niet dat er schoonheid in zit eigenlijk, in dat verzinsel.
Dat kan wel. Kijk. Ik moest denken aan Gerard Reven vanmorgen toen ik wakker werd. Die heb ik altijd ontzettend graag gelezen, Gerard Reven.
Ja.
Wat die ervan gemaakt heeft, vind ik geweldig. Hoe hij daar gedichten over schrijft.
Ja.
Ja, daar kan ik enorm van genieten. Maar die sublimeert dat echt, wat jij zegt over Little Richard. Maar dat heeft Reven ook gedaan. Reven heeft zijn verlangen naar een god. Misschien geloofde hij er zelf helemaal niet in. Maar het verlangen naar een God gesublimeerd in fantastische boeken, poëzie.
Ja, maar hij heeft dat natuurlijk met een soort ongrijpbare ironie gedaan.
Ja.
En
ja.
Humor.
Ja.
En sowieso heel veel esthetiek, omdat zijn stijl zo fantastisch is.
Ja.
Maar mensen die dat allemaal bloedserieus doen en ernstig en met geboden en verboden en weet ik veel wat.
Nee.
Daar kan je weinig waardering voor opbrengen.
Nee.
Dat vind je laf.
Ja,
ja.
Ik vind het een heel laffe, beperkte... Enge manier van in het leven staan.
Is dat een verwijt wat je ouders ook hebt gemaakt?
Nee, niet zo. Die konden daar op zich eigenlijk niks aan doen. Die zijn ook nooit met andere ideeën in aanraking gekomen. Dat is echt na hun tijd gekomen. Die ontkerkelijking en dat atheïsme. Nee.
Die hadden die uitvlucht van Little Richard niet.
Nee, zij zijn... Nee. En meer nog, zij kregen een bevestiging van dat geloof. Als je gelooft... ligt er een goed leven voor je klaar. En die bevestiging hebben zij gehad. Er is nooit enige twijfel geweest. Bij mijn moeder zeker niet. Bij mijn vader misschien wel. Maar ja, die kon ook niet anders als katholiek zijn eigenlijk.
Ja, moeder was echt een heel vroom katholiek.
Ja.
En je vader was wat minder recht in de leer, maar die had ook geen uitweg.
Ik denk dat hij wel geloofde, maar dat hij in die kerk ook, dat vond hij denk ik ook niet zo goed. Maar dat kon hij natuurlijk nooit zeggen, want hij moest als notaris in Ravenstein natuurlijk wel meedoen
met het hele verhaal.
Met de goede gemeente.
Ja. Maar vind je ouders ook laf?
Je bedoelt op dit gebied.
Ja, omdat je zei, ik vind het laf eigenlijk.
Ja, eigenlijk...
Die leegte invullen met het geloof.
Ik zeg al, in die tijd was dat meer vanzelfsprekend. Maar in de latere tijd, waarin zo duidelijk naar voren kwam, dat God eigenlijk helemaal niet bestaat en dat het één grote verzinsel, een sprookje is. Zelfs een minderwaardige manier om mensen in de tang te krijgen, in de greep te houden, weet je wel. Dat is later eigenlijk pas bij ons in onze kringen duidelijk geworden. Gewoon door de boeken. Door Sartre, noem ze allemaal op, door Nietzsche en zo, die lazen wij destijds. Maar hadden mijn moeder en vader nog nooit van gehoord, zal ik
zeggen. Nee, precies. Dus je vindt het meer laf als je Little Richard tot je beschikking hebt en Sartre en Nietzsche. En je gewoon de vrije wereld ook onder ogen kan zien. En je blijft dan vasthouden aan het geloof.
Ja.
Vind je het laf?
Ja.
Als je, zoals je ouders, eigenlijk helemaal gevangen zit in die wereld.
Ja.
En er niet eens een uitweg is. Of niet
daar ook geen behoefte aan hebben.
Geen behoefte aan hebben, maar ook niet echt een venster op die andere wereld is.
Nee.
Dan is het gewoon, dan zit je daar nou eenmaal in. Dan kan je het ze ook niet kwalijk nemen.
Precies. Ja, zoiets is het.
Had je wel een liefdevolle relatie met je ouders, Alex?
Nee. Mijn ouders zijn, waren eigenlijk een beetje koude mensen. Ze zijn ontzettend goed voor ons geweest. Mijn moeder heeft ook heel veel katholiek sociaal werk gedaan. Mijn vader was een ontzettend gulle man. Iedereen kon bij hem aankomen als hij in de problemen zat, financieel gezien. Maar het zijn nooit warme ouders geweest.
Voor
ik ben
jullie?
Nooit geknuffeld door mijn moeder. Ik ben nooit door mijn vader. Het is ondenkbaar dat hij mij een knuffel zou geven.
Echt?
Ik herinner mij als kind dat ik de behoefte had om bij mijn moeder op schoot te zitten.
Ja.
Ik was toch blijkbaar een beetje een bangig kind. Ik wilde graag bij mijn moeder op schoot zitten.
Ja.
Maar die duwde mij weg.
Echt?
Ja, die heeft me gezegd. Ja, ik voelde dat ze dat eigenlijk niet leuk vond. Ja. En dat is heel gek. Dat is heel gek.
Ja, dus jij kan je nog, zal ik maar zeggen, verplaatsen in je eigen kleine zelf. Weet ik veel, 6 jaar of zo. En je hebt nog dat gevoel dat je naar je moeder toe loopt. En dat je je eigenlijk bij haar wil koesteren. Of dat je gekoesterd wil worden door haar.
Ja.
En dat zij een soort afwerende beweging maakt.
Dat kan ik nog zo voelen. Ik weet precies waar dat was. Bij ons in huis, bij die stoel. En dat ze mij wegduwde. Dat ze daar geen zin in had. Dat is te dichtbij. Te affectief. Die hele diepe affectieve gevoelens hebben ze ook altijd weggehouden.
Mm-hmm.
Voor zichzelf, maar ook voor elkaar.
Mm-hmm.
Daar was het huwelijk tussen mijn ouders ook eigenlijk niet goed. Eigenlijk niet goed. Dat was een toch wel min of meer een economisch huwelijk.
Mm-hmm.
Vanuit beide families was het van belang dat je in een rijke familie trouwde.
Yeah.
En katholiek, rijk,
ja, heel veel toekomst. Het was gewoon een georganiseerd huwelijk eigenlijk.
Carrière, ja, die zochten het echt wel zo waar het zat, zou ik maar zeggen, met geld eigenlijk.
Ja.
Ja,
maar je voelde geen affectie tussen, je voelde dat er geen liefde was tussen.
Nee, zeker later ook. Dat is helemaal fout gelopen tussen mijn ouders.
Ja?
Ja.
En hoe merkte je dat?
Nou ja, mijn moeder wilde hem gewoon niet meer in de slaapkamer hebben.
Nee.
Hij moest bij ons in huis in een klein rottig kamertje slapen. En er was geen liefde meer, er was geen begrip meer. Het was ergernis, irritatie. Maar ze konden natuurlijk niet uit elkaar.
Nee.
Dat kan niet.
Nee.
Vanuit hun verleden gezien konden zij niet gaan scheiden. Wat ze eigenlijk wel hadden moeten doen. Alhoewel het dan voor mijn vader waarschijnlijk heel erg triest was afgelopen. Want de man niet voor zichzelf kon zorgen of zo.
Hey, en Alex, denk je nou dat die angst en die schaamte, hè, waardoor jij zo geteisterd werd. Denk je nou dat dat komt door dat katholicisme wat er zo hard is ingeduwd bij je? Of zou dat ook gewoon door die hele affectieloze sfeer in huis zijn gekomen?
Ja, het zijn
weggeduwd worden door je moeder.
Ja, het zijn een heleboel facetten die daar een rol in spelen. Dat heeft ook iets met genen te maken, denk ik.
Zeker.
En met omstandigheden.
Ja.
Het is frappant hoe mijn oudste broer, die dus uit dezelfde moeder geboren is, zeker in hetzelfde milieu, bijna in dezelfde omstandigheden, een totaal ander iemand is geworden.
Ja.
Als ik.
Ja.
Dus daar zit iets.
Is hij een totaal ander iemand dan jij? Want hij heeft dus een heel ander leven geleid dan jij.
Ja,
hij is nog leraar geworden en notaris en heeft alles succesvol gedaan.
Ja.
Maar is hij diep van binnen ook echt een heel ander iemand?
Ja.
Ja?
Ja, hij is vrij behoudend in zijn ideeën.
Ja.
Hij, en het gek is, hij heeft daar ook wel het gelijk van gekregen. als je je vasthoudt aan principes die echt nog wel gebaseerd zijn op het christendom,
ja,
rechtvaardigheid, eerlijkheid, zuiverheid, als je daaraan vasthoudt, dan leid je een goed leven. En dan gaat het goed met je. En dat, daar is hij het levende bewijs van. Maar ik ben heel jong uit van mijn wortels geschopt eigenlijk.
Ja.
En ik ben onrustig geweest altijd, onzeker. En ik heb aan alles getwijfeld. En mijn leven is daarom is moeilijker geworden. Moeilijk, ja.
Vind jij dat je een goed leven hebt geleid, Alex? Je zegt, mijn broer heeft een goed leven geleid.
Ja, goed in de zin, wat bedoel je, moreel gezien goed of bedoel je welvarend?
Nou, dat weet ik niet, want je zegt, mijn broer heeft een goed leven geleid.
Ja, dan bedoel ik echt moreel gezien. Dat hij in moreel opzicht een goed leven heeft geleid. En daaruit voorkomend ook een welvarend leven heeft geleid. Altijd goed zijn best gedaan. Woekeren met de talenten die je hebt, weet je wel. Al die christelijke noties, die zijn er bij hem diep ingegaan. En daar heeft hij aan beantwoord.
Ja. En je denkt dat als je moreel een goed leven leidt, dat je dan ook automatisch een welvarend leven leidt?
Ja, als je goed je best doet. Als je goed je best doet en je bent gedisciplineerd.
Ja,
en
zeker hier in Nederland.
Ja.
Dan moet je een eind kunnen komen.
Ja. Zeker in de tijd die wij hebben meegemaakt, hè, vanaf de wereld. Ja, wij zijn geboren vlak na de Wereldoorlog.
Ja.
En we hebben alleen maar
qua welvaart hebben jullie niks te klagen
gehad. Nee, absoluut niet.
Nee. Maar Alex, vind je dat jij een goed leven hebt geleid, moreel gezien?
Nee, terugkijkend nu. Zeker nadat ik ontdekt heb dat ik liedjes kon schrijven, zal ik maar zeggen. En dat ik daarmee op kon treden en een zekere levensvervulling kon vinden. Ben ik daar zo fanatiek en extreem in doorgegaan dat ik totaal voorbij ben gelopen aan anderen.
Je bent eigenlijk over alle grenzen heen gegaan.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, dus dat is eigenlijk vrij wrang.
In verhouding met anderen. Hè?
Dat je aan de ene kant je levensvervulling hebt gevonden.
Ja.
Maar dat tegelijkertijd ook het einde van je, zal ik zeggen, aardige, deugdzame leven is geweest.
Gaat ten koste van anderen. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, denk ik dat je eigenlijk leeft voor anderen. Je moet eigenlijk niet voor jezelf leven. Dat is heel egoïstisch, dat is heel egocentrisch, dat kan heel narcistisch zijn. Dat is het eigenlijk niet. Als je een goed, bevredigend leven wil leiden, moet je eigenlijk voor anderen leven. Zorg dat je er voor anderen bent. Dat je zorgt dat anderen het goed hebben. Daar zou je eigenlijk je voor in moeten spannen. En dat is misschien wel heel christelijk, een christelijke rest. Maar ik heb vanaf een bepaald moment maar voor mezelf gegaan.
Ik vind dat je ook de muze moet dienen.
Ja, Jezus Christus.
Stel voor dat Little Richard dacht van, ik moet voor anderen leven.
Ja, in godsnaam.
Dat hij niet Long Tall Sally had gemaakt.
In godsnaam.
Of Tutti Frutti.
Ja, nee, daar heb je weer gelijk in. Als je dit extreem doortrekt, dan blijft er van het leven ook helemaal niks over. Want dan is iedereen alleen nog maar
alleen maar goed aan het
Moeder
doen.
Theresia.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dat is al voor
wat ook een heks schijnt te zijn geweest.
Ja, nee, maar ik vind wel dat ik voorbij ben gegaan aan een aantal
Hoe
mensen.
Hoe was je voordat je daar bij die miskend talent show gegeven? Wat voor leven leidde je daarvoor?
Ik wilde schrijven.
Je dacht het moet iets met woorden zijn in elk geval.
Ik dacht het niet. Het was gewoon, ik moest schrijven. Daar speelt ook mee dat ik een soort we zeggen zacht uitgedrukt, een gereserveerde houding had tegenover de wereld. Tegenover carrière moeten maken in de wereld.
Ja.
Daar zag ik zo verschrikkelijk tegenop.
De gouden ratten van.
Enerzijds omdat ik misschien het gewoon de macht niet had, wat die mijn oudste broer wel had. Dat ik gewoon misschien niet sterk genoeg was om dat te kunnen.
Mm-hmm.
Maar anderzijds walgde ik er ook van, weet je. Van alles wat je zag om je heen en hoe het er allemaal aan toe ging.
Dus je kon niet,
dat heeft overigens ook wel
je kon niet voldoen aan wat de maatschappij van je vroeg.
Nee.
En daarom walgde je van de maatschappij.
Ja,
en
ja,
ook weer van jezelf, neem ik aan, daardoor.
En mijn enige redding was in de schrijven. Ik moest schrijven. Dan bleef ik mooi buiten de wereld en kon ik toch iets betekenen.
En schreef je?
Ja, ik heb ontzettend geschreven. Ik heb eigenlijk altijd geschreven vanaf mijn 16e. Op kostschool was het al zo. Weet je wel, ik zeg niet dat we het voorstelden, maar ik zat altijd te schrijven. Ja, gedichten, aantekeningen, rare dingen in schriften. Ja, eigenlijk altijd, maar altijd doorgegaan. Op een gegeven moment ben ik romans gaan schrijven. Ik geloof dat ik een stuk of 4, 5 geschreven heb. Die kreeg ik niet uitgegeven. Op een gegeven moment was het op een nippertje, zal ik maar zeggen. Dat was bij de Arbeiderspers met Martin Ros en die stond erop.
Ja.
Die Martin Ros wilde het wel,
ja.
Maar stond erop wilde het niet. En misschien omdat ik hem kende uit café de wat weet het daar? Ik weet de naam van het café even niet meer. Maar misschien dat ik hem...
Welk café? Ja, waar was het?
Jordaan, hoe heet het daar nou? Is dat de Klepel of zo? De Klepel, denk okay. ik. Ja, café de Klepel.
Ja.
Maar toen zei mijn de vriendin van destijds, waarmee ik samenwoonde, waarmee ik een zoon had, die zei tegen mij, ja, je zit nou al zo lang te schrijven, ik zou nu toch maar eens iets gaan doen. En toen dacht ik, weet je wat? Ik word psychiatrisch verpleegkundige. Want psycholoog wilde ik niet.
Nee, want je had psychologie gestudeerd.
Ja, ik ben afgestudeerd.
Had je psychologie gestudeerd in een soort hoop jezelf te kunnen begrijpen?
Nee. Niet zozeer mezelf, maar anderen.
Anderen.
Er zaten liepen in mijn familie een aantal zeer rare types rond.
Ja.
Waardoor ik geïntrigeerd was.
Door hun psyche.
Ja.
En, wat beweegt hen toch?
Ja. Dat heel erg gefascineerd door het psychische afwijkingen.
Ja, ja. Kan je een van die types beschrijven? Ja. Aan wie je nu denkt? Ja, die in jouw familie rondliep?
Zus van mijn moeder, tante Nelly.
Ja.
Tante Nelly, een prachtige vrouw. Ik was totaal in de band van die vrouw.
Oh ja? Een soort verliefd?
Ja, ik vond hem een prachtige vrouw. En als die binnenkwam, weet je wel, begon de hele kamer te zingen. Zo'n vrouw. He? Prachtige jurk, helemaal blond haar en vrolijk. En, ja, geweldig mens.
En ook een soort affectiviteit voel ik nu die je bij je moeder helemaal niet voelde.
Nee. Dus nee. Tante Nelly, wat, in mijn ogen, ja, was iets geweldigs.
Ja.
Zij was getrouwd met een steenfabrikant. Ja, zoals we hoorden. Maar die man overleed heel vroeg. En toen dacht zij, dan neem ik het bedrijf over. Dat is dus totaal fout gelopen. Mijn tante Nelly was manisch depressief. Dus die dacht, wow, dat bedrijf, ik ga dat... Nou ja, die zijn alle kanten belazerd en opgelicht en weet ik veel.
Ja, ja.
En die is uiteindelijk in een psychiatrische inrichting terechtgekomen. In Venray, notabene, waar ik op Costco zat. Ook zo gek. Dus ik ging haar regelmatig opzoeken. En dan kwam je bij tante Nelly. Maar tante Nelly was niet een somber vrouwtje in een klein kamertje in een psychiatrische inrichting. Tante Nelly liep daar nog steeds in haar fantastische jurken, geblondeerd rond. En had een kamer tot haar beschikking om mensen te ontvangen waar ze er oude bestek had, de oude servies. En dan kwam er eten en alles. Zij leidde dat grote leven wat ze in gedachten had, dat leidde ze nog steeds
in die psychiatrische
inrichting. En ze had ook helemaal niet het gevoel dat ze een patiënt was. Nee, ze was daar om de psychiaters te helpen goed contact te hebben met de patiënten. Dat was de
waan waarin zij leefde.
Ja, dat was min of meer de waan. De waan waarin zij leefde. Maar soms kreeg ze het vreselijk te pakken. En ze was bevriend met een dochter van Bertus Aafjes. Misschien zeg je dat nog wat. De dichter.
Ja.
De dochter van Bertus Aafjes zat ook daar in Venray in de psychiatrische inrichting. En die twee, dat waren...
Dat matchte.
Ja.
Die konden het heel goed met elkaar vinden.
Ja, en die gingen er soms vandoor.
Oh ja?
Ja, ja.
Dan gingen ze op pad.
En dan gingen ze op pad samen. Ja. En dan waren ze weken zoek.
Oh ja?
Ja. Ik denk dat ze achter de mannen aangingen.
Ja.
Ik weet het niet. En dan, ja, dan werden ze weer gevonden ergens. En jij
zat op kostschool in Venray? Hoe oud was je toen?
Ja, ik ben heel vroeg op kostschool gegaan. Eerst op mijn 9e in Os. En daarna op middelbare school. Ik denk dat ik 10 of 11 was of zo.
Ja, ja.
Van 11e tot mijn 17e heb ik daar gezeten.
Heb je op kostschool gezeten? Ja, ja. Hoe is dat om op kostschool te zitten?
Ja. Dat is ook weer zo dubbel als de pest natuurlijk. Enerzijds ben je ontheemd. En verlangen naar je ouders en naar je familie. En naar Ravenstein. Ja. Naar je vriendjes van vroeger. En anderzijds ben je bevrijd. Op een of andere manier. Van je gezin, van het gezin. En ben je, kun je ontzettend veel dingen doen. Op kostschool hebben we ontzettend veel gedaan. Heel veel gesport. Paardrijden, wandelen in die bossen, muziek gemaakt, ons bandje opgericht, een schoolbandje.
Dus aan de ene kant
toneelspelen.
Het is een plek waar alles kan, ja. En tegelijkertijd is het toch niet thuis.
Nee, het is, nee, het is niet thuis.
Nee, dus je bent altijd, je loopt altijd toch als een soort verloren zielen
ja.
met elkaar rond en wat van te maken.
Ja.
Ja. Dus het heeft iets moois en iets tragisch tegelijkertijd.
Ja.
Ja. En toen jij psychologie ging studeren was Tante Nelly. En misschien nog een paar andere Tante Nelly-achtigen.
Ja, ik had nog een oom Herman. Ja, daar was ik ook hartstikke gek op. Dat was een tandarts in Oorschot. Ja, ook een man die totaal buiten de wereld leefde. In een groot huis met een enorme tuin. En ja, dat was een geweldige man. En die had daar een tuin gemaakt. Ja, een sprookjestuin, zal ik maar zeggen. En daar altijd in de vakantie ging ik daar naartoe om te helpen in die tuin. En ja, dat was een man die hield van kinderen. Dat voelde je gewoon. En die hield van je. Die had zelf geen kinderen. Het was altijd geweldig om met hem op pad te gaan. Hij had de eerste Chevrolet Corvette van Nederland. Dat was in die tijd een ongelooflijke mooie auto.
Een bezienswaardigheid.
Ik heb laatst een foto gezien van Bruce Springsteen met zijn Corvette.
Ja.
Prachtig.
Nou, en je had oom Herman ook.
Oom Herman was naar de RAI gegaan om eens te kijken of je had helemaal geen rijbewijs of zo. Maar hield wel van auto's. Dus hij ging naar de RAI en hij zag daar die Corvette. Hij heeft dat ding meteen gekocht. Voor veel te veel geld waarschijnlijk. Maar die stond daar dus in de garage.
Ja.
En als wij bij oom Herman op vakantie gingen, dan moest hij gereden worden in de Corvette. Nou, dat deden wij. Wij hadden ons rijbewijs vanaf ons 18e.
Ja.
En dan reden we met hem rond in Brabant. En
want hij had die Corvette, maar hij mocht daar geen kilometer in rijden.
Sorry?
Hij had die Corvette, maar hij mocht daar geen kilometer in rijden.
Nee, hij wilde ook niet rijden.
Nee, want hij wilde dat ding hebben en jullie mochten hem rondrijden.
Ja, hij vond het leuk om die auto te hebben, denk ik. En wij reden hem rond door Brabant. Van het ene café naar het andere. Van het ene café naar het andere. Want hij was alcoholist.
Okay.
Hij dronk ontzettend graag. Dat komt voort waarschijnlijk uit het feit dat mijn opa van vaderskant een brouwerij had in Lid. Dus bier drinken, dat was daar hetzelfde als water of melk drinken. Hè? Dus die hele familie van mij en van die vaderskant zijn allemaal eigenlijk drinkers, alcoholisten.
Want oom Herman was van je vaderskant?
Ja,
ja.
Broer van mijn vader.
Had hij een vrouw?
Op latere leeftijd hebben ze hem aan de vrouw gekregen, zal ik maar zeggen.
Was hij homoseksueel?
Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar
je sluit het ook niet uit?
Nee, ik denk het niet. Nee, ik geloof het niet.
Oké.
Okay. Nee.
Okay.
Maar ze vonden de zusjes, ze hadden daar 8 kinderen dan van mijn vaderskant. De zusjes vonden en de familie dat die wel een vrouw moest hebben. Want hij zat daar maar alleen in dat grote landhuis met die tuin. Ze vonden dat hij toch wel een vrouw nodig had.
En toen kreeg je er op een gegeven moment. Heeft hij ingestemd met een vrouw.
Ja, zoiets. Mm. Ja. Tante Mieke, ja. Ja, zoals je het zegt. Hij heeft hem ingestemd. En nou ja, aan de vooravond van zijn huwelijk werd hij nog gebeld door zijn zusters. En ze vroegen dan aan hem, zeg, kom je nou wel morgen, Herman? Nou, ik weet het nog niet, hoor, zei hij. De dag voor zijn huwelijk. Ik weet het nog niet. Ja. Nou ja, ze hebben hem gewoon in zijn jacket gehesen en in een taxi geduwd en naar de kerk vervoerd.
Maar Alex, is het nou echt vanwege oom Henk en tante Nelly en misschien nog meer figuren dat je psychologie ging studeren?
Ja, ik denk het wel. Ik was heel geïntegreerd door die mensen. Door wat zijn het voor mensen? Ze zijn zo afwijkend en zo interessant. Ja, dat wil ik wel weten, ja.
Ja. En ondertussen was je dus zelf eigenlijk de hele tijd een artiest zonder podium. Of een schrijver zonder publiek.
Want
vanaf je 16e was je een artiest. Maar ik bedoel, je was altijd een kunstenaar die zijn uitlaatklep niet kon vinden.
Ja.
Want je wilde schrijven, maar je vond geen emploi om het uitgegeven te
krijgen. Misschien was ik niet goed genoeg, hè?
Kan wel zijn, maar je moest je uiten, maar je had je publiek nog niet gevonden.
Nee. Nou, op de kostschool, ook weer gek, hadden wij dat bandje. En dat bandje, dat was succesvol. Wij wonnen over het algemeen wel die talentenjachten waar we aan meededen.
Ja.
We traden zelfs op voor de Amerikaanse militairen in Duitsland. Wij waren toen wel succesvol als bandje. Wij zongen liedjes van de Everly Brothers, Cliff Richard en zo. Weet je wel. Eigenlijk een beetje die pre-Beatles tijd, zal ik zeggen. Maar daar is een enorme breuk gekomen op het moment dat ik ging studeren in Nijmegen. Daar is een enorme breuk in mij gekomen. Toen kwam ik in dat traditionele studentenmilieu terecht, waar ik me absoluut niet kon handhaven. En daar is er iets gebroken of zo. Toen ben ik eigenlijk even kwijtgeraakt. De muziek kwijtgeraakt. Ik speelde geen gitaar meer. De poëzie kwijtgeraakt. Was eigenlijk alleen maar op de sociëteit zitten drinken en vechten, weet je. Dat was het eigenlijk. Daar was ik een totaal verknipte figuur in Nijmegen. En gelukkig heb ik op een gegeven moment besloten na mijn kandidaat, ik moet hier weg. En toen ben ik gaan varen een tijd. En dat heeft eigenlijk de césuur gebracht en mij teruggebracht naar mijn ziel, zal ik maar zeggen, die bestaat uit muziek en poëzie.
Ja. Ja. Want dat zijn gewoon de muzen die je moet
dienen. Ja, dat zijn mijn diepste ja. dingen.
En als je daar niet aan eerbiedigt, om het zo maar eens even te zeggen, dan word jij een verknipte figuur.
Ja, want dat getroubleerde man.
Een getroubleerde man, dat was je in Nijmegen.
Ja, heel erg.
Ja. Ja. Dus wat dat betreft ben je altijd al egocentrisch geweest. Ook al voordat je dus op die miskend talent, dat miskend talent podium. Want je hebt je altijd al moeten geven aan de poëzie en de muziek, eigenlijk.
Ja. 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 Ja, dat waren mijn diepste. Dat raakte mij het diepste.
Ja.
En daar moet je aan beantwoorden of zo. Ja, dat is ook nog zoiets. Als je iets heel mooi vindt, wil je het zelf ook doen. Je hoort Bob Dylan liedjes zingen. Toen was ik natuurlijk al wat ouder, in 63. Ja, dan is eigenlijk toch eigenlijk het diepste dat je zelf ook zo'n liedje
wel,
maakt.
Wel, als je dat in je hebt, ja. Alex. Er zullen ook heel veel mensen die het gewoon zijn, die het als consument heel erg zullen waarderen. Maar jij hebt iets in je dat je het ook moet gaan maken.
Ja.
Dat je het ook wil gaan doen.
Ja.
Ja, en dat is niet gratis.
Nee.
Daar moet je toch een offer voor brengen. Ja. Op een of andere manier.
Daar heb ik wel een offer voor gebracht. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, en toen is het eigenlijk een lange periode van worstelen geweest, waar je dus en getroubleerd was tijdens je studie in Nijmegen en op een gegeven moment niet meer getroubleerd was toen je bent gaan varen. Maar later kreeg je dus een vriendin en een zoon en er werd tegen je gezegd, je moet eens wat gaan doen, kom nou eens in beweging en jij wist niet hoe. En toen is er dat magische moment geweest in Amsterdam-Zuid bij Miskend Talent. Waar was het in Amsterdam-Zuid?
Ja, een van die straten daar. In een van de
hok. Was er een podiumpje?
Ja, er was een hok. Ik ben nog wel eens. Ik verblijf regelmatig bij mijn zus op de Valeriestraat. En het was in een van die straten. Ik ben nog wel eens gaan kijken. Maar het was een hok. Of zo in een tuin. Ik weet het niet meer precies.
Ja, ja.
Miskend Talent.
Daar organiseerde iemand dat.
Er was
dat
iemand
gewoon.
Die dat. Ja, waren dan dichters. Of mensen die dachten dat ze dichter waren. Ja.
Was
zangers.
Het een stap voor jou om daaraan mee te doen?
Ja.
Je vond dat eng natuurlijk.
Ja, 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 ja. Maar ik begreep wel dat ik het moest doen. En wie er die avond ook was, heel merkwaardig, Maarten van Roosendaal.
Echt waar?
In precies dezelfde omstandigheden als ik. Had wat liedjes geschreven en had ook van dat podium gehoord. En die was daar ook. In zijn Manchester pak, zou ik maar zeggen. Ongelooflijk, die avond.
Ook misschien aan het eind van zijn mogelijkheden.
Ja, ja, ik denk, ja.
En
ja,
soort wanhopig van hoe kan ik toch ooit dit uit... Ja, gaan uiten wat ik in me heb.
Ik denk dat hij in precies hetzelfde straatje zat als ik. En hij stond daar ook op het podium.
Hoe verhielden jullie je tot elkaar die avond?
We hebben even gesproken. Maar nee, ik heb verder geen contact met hem toen die avond gehad.
Nee.
Ik wist natuurlijk ook helemaal niet dat allemaal zo ging lopen. Weet je wel, er liepen ook allemaal dichters rond. Ja, weet jij veel.
Ja. Ja, maar jullie lijken wel een beetje op elkaar. Niet één op één, maar jullie hebben wel dezelfde...
Ja, hij wilde een goede teksten schrijven vanuit jezelf.
Ja.
Niet commercieel, niet op het publiek gericht. Gewoon heel... Ja, in die zin zijn we
bij
dezelfde
lijn. En ook het grote gebaar niet schuwend, allebei.
Wat bedoel je met grote gebaar?
Nou, er zit iets heel intens in jullie allebei. Dat is grappig, omdat je zegt dat je een schaamtevol iemand bent. Maar er zit ook iets heel ongegeneerd intens
dat is bij hem,
en in Maarten ook.
Nou, dat is bij hem denk ik meer als bij mij. Ik ben toch eigenlijk nog steeds wel een beetje zo wat ingehouden op het podium. Een beetje, ja, ik ben geen pathos of zo, weet je wel. Zoals Brel, hè. Brel, hè, dat is ook zo'n idool van mij, weet je wel. Maar als je die op het podium ziet, die flatst er alles uit. Met gebaren en met zijn kop en met zijn lippen, met zijn oren, met alles, weet je wel, zingt hij. Maar nee, Maarten kwam ook wel een beetje in die buurt. Zo. Ik heb hem een keertje op de uitmarkt gezien, was die ook wel... Daar zag ik wel een soort Brel in hem.
Oké. Okay. Hey, en Alex, je zegt nadat ik dus dat moment was gekomen dat ik wist... Ik moet liedjes gaan schrijven en dit moet mijn leven worden. Heb je daar manisch op gestort?
Ja. Ja.
Hoe moet ik me dat voorstellen?
Dat je aan niks anders denkt dan aan dat. De hele dag. Dat niemand toegang tot je heeft. Dat je altijd naar je kamer wilt.
Om te schrijven?
Ja. Dat het ene liedje naar het andere. Het ene is nog niet klaar of het tweede, daar ben je al aan bezig. En dat gaat in één keer door. En het is bijna een soort krankzinnigheid. Het is een manische krankzinnigheid.
Waar je nog altijd door gedreven wordt?
Ja, eigenlijk wel. Het is wel ietsje minder geworden, mm-hmm. Maar ja, eigenlijk nog wel. Ik zou nu het liefst eigenlijk hier weglopen naar mijn kamer om een liedje te schrijven, weet je wel. Maar we zitten redelijk aardig te praten, dus ja. Ik blijf nog even.
Ja, in godsnaam dan maar.
Ja.
Maar eigenlijk voel je de hele tijd die magneet van dat kamertje, om daar te gaan zitten met je gitaar.
Ja, ja.
En dan op te schrijven wat er in je zit en wat eruit moet.
Ja.
Ja, het is een soort kraan die open is gezet.
Ja, letterlijk, ja. Ja, kraan. Ja, het is eigenlijk vanaf mijn eerste Nederlandstalige liedje. Ik had eigenlijk niet zo met een Nederlandstalige lied. Ik vond het altijd een beetje kleinkunstig, weet je wel. Het was allemaal te duidelijk en zo. Mm-hmm. Als je die Amerikaanse zangers hoorde, er zat altijd iets van suggestie in. Altijd iets van fantasie die je in kunt vullen.
Ja.
Maar Nederlandstalig had ik het eigenlijk niet zo mee. Wel, Shaffy wel, natuurlijk, als figuur.
Mm-hmm.
Maar die liedjes. Maar ja, op een gegeven moment kwam ik toch op een of andere manier tot een Nederlandstalig liedje. En toen ging de deur open. Ik dacht, verrek. Ja, natuurlijk, dat is mijn taal.
Omdat je toen die barrière van die taal niet meer had.
Precies.
Dat je zo in krakkemikkig Engels iets moest verzinnen.
Ja. Ja, en toen kon ik eigenlijk meteen zingen wat ik wilde zingen.
Wat was je eerste liedje?
Late ochtend.
Kan je dat reciteren?
Ik hoop het.
Probeer eens.
Wat is dit voor een kale kamer hier?
Wat is dit voor een kale kamer hier?
Ja. Wat is er gebeurd dat ik hier ben?
Wat is er gebeurd dat ik hier ben?
Dat is mijn leven daar, op de grond.
Wat zijn mijn kleren daar, op de grond?
Dat hoopje kleren.
Oude zwarte in elkaar.
In oude zwarte in elkaar gezakte hond.
Is hard, mijn hersens hangen scheef.
Dat was mijn eerste couplet, late ochtend.
De toekomst is vergeten dat ik leef. Ik kroop weg in de armen van de nacht. Morgen was een ding dat schreeuwde de klauwen van de dag. Maar iets in het morgenlicht zegt me weer dat er geen morgen is. Alleen die zon, die wilde flits, waarin je staat, waarmee je gaat, waardoor je zwicht.
Dat was mijn eerste.
Wat denk je als je dat hoort, Alex?
Raar stemmetje. Maar ja, ik vind de tekst niet zo slecht. En ik moet ook denken aan die dag dat we dan die hele plaat hebben opgenomen daar in Veenendaal, ook in een kerk notabene. Ja, dat was wel heel bijzonder.
Ja?
Ja.
Wat voor een dag was dat?
Ja, dat je eigenlijk in één keer als volkomen anonieme sloeber eigenlijk, een mislukkeling, zoals ik mezelf eigenlijk ook wel zag in die tijd.
Ja, je voelde je mislukkeling.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Dat je dan in één keer in de studio staat met de band van Rob de Nijs als backing band. En dat we daar in no tempo gewoon die hele plaat hebben opgenomen. De een uit het andere nummer. Ja, dat was geweldig. Ontzettend aardige jongens. Die heel meeleefden met die liedjes. En probeerden ze mooi mogelijk op de plaat te krijgen.
Ja.
Ja, dat was een hele bijzondere dag in mijn leven.
Ja. En ook voor het eerst dat je, zal maar zeggen, liedjes aan de eeuwigheid ging toevertrouwen.
Ja, de eeuwigheid geloof ik niet zo in, maar in ieder geval voor een tijdje. Ja.
Waarom geloof je niet in de eeuwigheid?
Nee, alles gaat voorbij. Er blijft niks bestaan. Tuurlijk niet. Ja, het kan hier nog 100.000 jaar doorgaan, maar uiteindelijk houdt het op hier.
Uiteindelijk houdt het
ja,
op.
Ja, natuurlijk. En dan gaat alles weg. Dan is er eigenlijk geen schilderij van Rembrandt meer. En is de muziek van Mozart er niet meer. En alles gaat weg.
Ja.
Tuurlijk. Ja.
Maakt dat alles extra mooi of maakt dat alles zinloos? Of is zinloos misschien juist ook weer heel mooi?
Ja, nee, zinloos niet. Omdat, Mozart heeft die muziek geschreven, wat zijn leven heel zinvol heeft gemaakt. En het is zinvol voor ons om naar die muziek te luisteren, omdat het ons door het leven heen helpt en omdat het verschrikkelijk mooi is. Dus ik zie dat is heel zinvol.
Dat is toch eigenlijk de religie voor niet-religieuze mensen?
Ja, ja, ja. Ja, dat is heel zinvol.
Dat is ook eigenlijk het vullen van de leegte.
Ja, ja.
Met schoonheid of met dingen die op een of andere manier betekenis lijken te hebben.
Ja, ja. Zo is het.
Ja.
Ja. Nee, het heeft geen zin, maar je moet hem maken. En als je hem maakt, dan heeft het zin.
Ja.
Zoiets is het.
Hey, en als je zegt van, ik heb geen goed leven geleid, hè? Zeker sinds ik die liedjes ben gaan maken. Is dat iets wat je echt diep doorvoelt? Of is dat ook, als je dat zegt, een soort excuus aan de mensen van wie je vindt dat je ze tekort hebt gedaan?
Ja, dat is een bekentenis zo, een schuldbekentenis, ja, waarmee je ook inderdaad wel je verontschuldigt, als het ware.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd voel je dat ook wel diep en zou je daar iets aan willen veranderen, zal ik maar zeggen. Maar dan komt er iets anders om de hoek kijken. En dat is je karakter, hè?
Mm.
Een of andere Griekse filosoof heeft wel eens gezegd, je karakter is je lot.
Ja.
Dat vind ik een fantastische uitspraak. Je karakter is je lot. Ja. Daar doe je niks aan.
Nee.
Daar doe je bijna niks aan.
Nee.
Je hebt het. En je hebt er maar mee te dealen. En anderen hebben daar blijkbaar ook mee te dealen. Ja, dat is een hele moeilijke filosofische kwestie. He, ben je verantwoordelijk voor je daden? Ben je vrij? Is het je eigen keuze? He, of word je totaal gestuurd door alle omstandigheden waar je aan onderhevig bent? Dat is een heel moeilijk filosofisch probleem. He. Ik ben geneigd te denken dat wij gewoon marionetten van het lot zijn. Uiteindelijk.
En dat het lot je karakter ook is.
Ja.
Dus je bent ook een marionet van het karakter wat er nou helemaal ingebakken is geweest.
Ja, uiteindelijk. Denk ik wel. Maar misschien moet je ervan uitgaan toch dat je een vrije wil hebt. En dat je verantwoordelijk bent, voor je daden. Terwijl het uiteindelijk aan het einde waarschijnlijk niet zo is.
Nee.
Dan kun je van iedere crimineel of wat dan ook helemaal zijn leven nagaan. En zeggen, ja, het kon niet anders. Ik kon niet anders dan dit.
Ja, dus dan gaat het bij jou dat je zegt van, nou, ik heb mensen tekort gedaan in mijn leven. Tegelijkertijd, ik kon het niet anders het zo doen.
Ja,
je hebt het zo moeten doen.
Eigenlijk wel, ja. Ja. Die neiging heb ik wel om dat te denken.
Ja. En nu is jouw gezicht is een gezicht wat een beetje zo, van... Ik denk dan van schaamte vertrokken lijkt te zijn.
Oh ja?
Jouw voorhoofd is ook een soort lijnenspel. Want je bent eigenlijk niet zo gerimpeld. Voor iemand van je hebt helemaal geen rimpelig gezicht.
Ah.
Voor iemand van 78.
Ja.
Maar je voorhoofd, daar zitten allemaal...
Ja?
Dat zit helemaal vol met lijnen. En je ook als je antwoord geeft, dan kijk je heel vaak zo heel...
Ja?
Dan doe je gezicht helemaal in een soort wrongel of zo. De woorden schieten even tekort, de goede woorden.
Ja, ja.
Dus het is ook, het ziet eruit alsof het je allemaal niet, alsof het je niet onberoerd laat.
Nee, en ik moet ook denken natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja, ik bedoel, we hebben het nogal al over iets.
Ja.
Dus ja, ik moet wel heel erg denken. Dus ja, dat heeft ook met dat je gezicht als het ware naar binnen keert. Zowat.
Je moet denken en je moet aanvaarden dat je bent zoals je bent. En dat...
Nee, maar nu bedoel ik. Ik moet nu op jouw vragen antwoorden.
Weet ik, maar je moet nu ook, want nu bedenk je veel. Kijk, als jij zegt dat je eigenlijk niet goed geleefd hebt vanaf het moment dat je die liedjes in je leven kwamen. En je gewoon manisch, dat moet gewoon... Kijk, ik neem dat ter kennisgeving aan en ik denk, god, het is wat. Maar jij voelt bij wijze van spreken elke situatie... waarin jij vindt dat je tekort bent geschoten.
Ja.
Waarin je vindt dat je eigenlijk A had moeten doen en B hebt gedaan. Omdat je dat moest volgen. Die voel jij, die situaties.
Ja.
Jij kan ze zo voor de geest halen.
Ja, ja. Ja. Ja.
En dat laat jou niet onberoerd, volgens mij.
Nee.
Nee.
Nee, 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 nee. Nee. Nee, nee, nee. Nee, ik zit daar wel mee, ja. Ja.
Ja.
Ja. Maar ja, kijk, het heeft ook mijn leven een waarde gegeven natuurlijk. Huh?
Ja.
En als je doordenkt, wat jij net over Mozart zei. Ja,
ja.
Ik ga natuurlijk nooit met dat genie vergelijken, maar
nee.
Er zijn ook mensen die wel plezier hebben aan mijn liedjes.
Zeker.
Die zijn er ook.
Ja.
Dat is geen groot publiek.
Nee.
Maar... Die kom ik bij mijn optredens wel tegen.
Zeker.
Dus
en je hebt optredens en dan geef je ze een avond,
ja,
die mensen.
Dat zeggen ze ook.
Ja.
Ik heb een mooie avond gehad en God, bedankt.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dus ja, dus in die zin heeft het mij ook wel dat slechte leven, als ik dat zo maar moet doen,
ja.
heeft mij ook wel wat gegeven, maar ook voor anderen wat gegeven.
Ja.
Ja, en mij daardoor ook. Want ja. ik heb daardoor ook min of meer een bevredigend leven gekregen. Dat je, en dat begint steeds meer in mij te gelden. Ja,
te gelden, ja.
Dat je voor mensen iets betekent.
Ja.
Dus datgene waarin ik tekort ben geschoten,
ja.
maak ik indirect eigenlijk toch weer goed door mijn optredens.
Ja.
Maar daar hebben die mensen die aan mij geleden hebben daar niks aan natuurlijk. Hè? Zoals mijn ex-vriendin of zo. Hè?
Ja.
Nee.
Want die heeft geen makkelijke liefde aan jou gehad.
Nee.
Je ex-vriendin.
Nee, absoluut niet. Nee.
Ook wel een leuke liefde?
Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik ben het gewoon te weinig. God, als je zo verschrikkelijk... Ja. Dat komt misschien van mijn ouders af. Als je zo enorm op jezelf betrokken bent, ja, dan ben je het niet op anderen. Dus ik geloof dat ik ook wel een stuk affectiviteit heb gemist.
Ook in het geven,
ja,
affectiviteit.
Ja, denk ik wel, ja. Ja, misschien is dat ook, dat is dan ook weer genetisch misschien bepaald, dat ik uit zo'n milieu kom. Ja. Wij waren geen warm gezin. Absoluut niet.
Nee.
Misschien, ik heb het ook niet geleerd, zal ik maar zeggen, om te knuffelen. Of om
maar je had het zo graag willen zijn.
Ja, eigenlijk wel, omdat ik vind dat het belangrijkste is in je leven.
Ja.
Het belangrijkste zijn anderen. En wat je voor anderen betekent en dat je empathisch bent en affectief. En,
ja,
daar gaat het eigenlijk om. De hele godvergeten rotzooi in de wereld komt er gewoon door dat we dat niet zijn. Mensen zijn niet empathisch, mensen zijn op zichzelf gericht, mensen willen hun eigen zin doordrukken, weet je wel. Zijn niet affectief, zijn agressief.
Ja.
Ja, daar komt al de rotzooi vandaan. Ja.
En je hebt geen oorlogen veroorzaakt in je leven, maar je denkt wel van bij die piepkleine momenten dat je affectiever had moeten zijn.
Ja.
Dan vraag je af waarom je het niet kon.
Ja, ik vraag, ja, dan denk ik meestal dat het min of meer ook wel genetisch bepaald is.
Ja.
Ja.
Het lot, je karakter.
Ja, dan is het lot. Ja, dan ben je onschuldig.
Ja, en toch voelt dat niet zo.
Nee, inderdaad. Toch. Ja. Ook al ben je niet schuldig, dan ben je toch schuldig. Ja, nou ja. Okay.
Het leven, Alex. Je moet er wat mee.
Het is wat, hè?
Ben je bang voor de dood eigenlijk?
Nee, wel om ziek te worden.
Ja.
Dat ik dit niet meer kan doen. Dat ik ziek word. Dat ik niet meer geen gitaar kan spelen of kan zingen.
Ja, ja.
Of niet meer op podium.
Als je zo meteen dood neervalt terwijl je bezig bent met
graag.
Een liedje te zingen op een toneel. Vind je het helemaal prima.
Ja, graag. Ja.
Maar dat je eerst nog 2 jaar lang moet liggen zieltogen zonder dat je een gitaar kan vasthouden.
Zeg.
Dat is niet, dat ja, moet je ja, niet
ja,
aan denken.
Ja, misschien is dat ook wel weer zo waar dat je op je ziek bent nog een schriftje vol kunt schrijven met je laatste gedachten of zo. Dat, misschien kan dat ook nog.
En het op je ziekbed goed maken met al die mensen over wie...
Ja, god, dat zijn alleen maar woorden dan eigenlijk. Dat kun je echt nooit meer
te laat?
Goed maken. Dat kun je eigenlijk niet meer goed maken. Hè? Ja, ja. Dat is dan te laat, ja.
Ja. Je hebt je zo ver afgewend van het katholieke geloof dat je niet gelooft in absolutie wat dat betreft.
Stilte, hè? De uiteindelijke stilte, die veegt alles uit. De stilte die er tenslotte is, die vergeeft alles.
Ja.
He, als over een miljoen jaar de wereld
er niet meer is,
alle mensen zijn verdwenen, dan is
alle
stil.
Schuld ook weg.
Dan is het stil, maar dan is het niemand meer die nog iets weet. En dan is het opgelost. En dan is het vergeven door de kosmos. Door de oneindigheid of zo. Is het vergeven. Hè? Huh? Ja. Ja, dus wij ondertussen, ja. Gaan wij maar door nog, hè? In die flart, hè, absurditeit, hè, zo zie ik het leven. Het is een absurde flart van vrijheid eigenlijk, van uitzichtloze vrijheid. Die eigenlijk alleen maar uitnodigt tot plezier. Ik liep hier naartoe, of ik liep hier naartoe en ik kwam een paar meisjes tegen daar in het park. En die hadden lol en plezier. Toen dacht ik, ja, godverdomme, het is niet meer dan dat.
Ja.
Het is vrijheid en plezier hebben. Wat anders nog?
Ja. Ja,
maar de eisen van de maatschappij zijn zo groot dat mensen allemaal bedrukt rondlopen. Omdat ze carrière moeten maken en moet beantwoorden aan wat de anderen van hun willen en zo.
Ja.
Maar ik vond het zo leuk omdat die meisjes zo echt vrolijk waren. Die hadden lol met elkaar.
Ja.
Ik dacht, ja, dat is het leven, zo moet het zijn.
Ja.
Gewoon, en dan loopt er maar niks uit. Dat is allemaal zo erg niet. Hè? Maar ja, dat is natuurlijk iets. Ik ben natuurlijk ook wel een beetje een oude man. Ik voel me helemaal niet zo trouwens. Ik voel me nog heel sterk en heel jong, heel gek. Met dank aan mijn genen ook maar weer. Maar oud worden, dat is wel reflectie. Daarom kan ik deze zeggen. De dingen die ik tegen jou zeg, die zijn eigenlijk product van het ouder worden. Van reflectie op je leven. Maar de jongeren. Ja, die zijn niet met reflectie bezig. Die zijn mee met zijn plaats te veroveren in de wereld. Met hun ambitie, met hun plannen, met hun verlangen. Je moet alles nog opzetten. Hè? Dus, ja, dat is een ander iets. Hè? Dat is wel een heel erg groot verschil tussen jong en oud zijn.
Ja.
Maar dat is ook de waarde van het oud zijn, vind ik ook wel. Dat, ja, die reflectie, dat je daar intens naar je verleden kunt kijken en naar het leven in filosofische zin.
Ja, maakt het niet per se makkelijker allemaal. Als in minder schuldbewust.
Nou ja, je kunt ook misschien ook wel tot een onthechting komen. Als je alles helemaal doordenkt. Hè, dat je uiteindelijk tot de onthechting komt.
Ik wens je veel succes met tot de onthechting komen.
Zie je niet zitten?
Nou, ik zie het wel zitten. Maar ik moet nog zien dat het je lukt. Of dat het mij lukt.
Oké.
Lijkt me een hele opgave.
Oké.
Hey Alex, ik maak podcast met een vriend, Marcel van Roosmalen. Die hebt ook op zijn boekpresentatie opgetreden.
Ja.
En ik heb ook met hem door het land getrokken. Met een theaterprogramma. En dan altijd voordat we opgingen, had hij heel vaak een koptelefoon op. En een van de liedjes die hij dan heel vaak draaide op die koptelefoon en heel hard meezong, is De Gouden Rattenval.
Ja.
Van jou. Dus ik heb dat lied heel veel door hem
tot vervelens toe.
Heb ik dat gehoord.
Ja.
Vind je het goed? Het gaat toch ook een beetje over wat je net allemaal zei over die maatschappij.
Ja, daar gaat het.
En dat mee moeten draaien enzovoort.
Ja.
Vind je het goed om met De Gouden Rattenval te eindigen?
Ja, natuurlijk.
Het staat ook op een soort verzamelplaat van je die net is uitgekomen in het nachtcafé.
Ja.
Waarin alle de beste liedjes die je hebt opgenomen voor de platenmaatschappij Excelsior, waar je nu al vele jaren onder contract staat, waar je platen uitbrengt, zijn verzameld. Het is een prachtige plaat. Zullen we eindigen met De Gouden Rattenval?
Ja, ik vind het uitstekend.
Oké, Alex, dan gaat hij nu opgezet worden in de montage.
Ja, oké.
En dan dank ik jou heel hartelijk.
Ja, jij ook bedankt voor je aandacht en je vragen. Ja, dat is leuk.
Het nieuws heeft weer goed gesproken. We zijn gewoon allemaal te dik. We maken te veel kinderen ook. En er is iets geks met het kwik. Maar we hoeven ons niet rot te voelen. De apotheker helpt ons erdoor. En mochten zijn pillen niet goed vallen, dan heeft hij daar ook weer pillen voor. En de wind jaagt door de wouden, het water slaat over de wal. Allemaal gelukkig hier in De Gouden Rattenval. Politicus Jan gaat naar Brussel, hij neemt bij voorkeur de trein. Thuis heeft hij wel drie auto's staan, maar milieubewust moet je zijn. Ze gaan vanmiddag weer stemmen. Hij weet niet voor wat of voor wie. Hij wordt betaald om tegen te zijn in verband met de economie. En de wind jaagt door de wouden, het water slaat over de wal. Allemaal gelukkig hier in De Gouden Rattenval.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Alex Roeka. Mijn naam is Gijs Groenteman. Tamar Bot van die Van der Rijt redactie. Corien van Duin overzag alles. Julia van Alen bezorgde alles netjes in uw oortjes. U kunt zich abonneren op deze podcast op alle mogelijke manieren. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. vrienden niet. Die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.